Er weer een Friduskerk.
Ja, en hier hebben we de hoofdingang. En hier is sinds een aantal jaar de Weer een Friduskapel. Dus hier ingemetseld zitten al sinds de bouw reliefs over het leven van Sint Weer een Fridus. En een paar jaar terug is hier het beeld en het vaandel van hem ook neergehangen, neergezet.
Dus hier kan je bij hem bidden als je wil?
Ja, hier kun je kaarsje aansteken.
Zullen we het doen?
Dat is goed.
Dat is toch wel mooi. Ook echt een Weer een Fridus kaarsje. Ha, Weer een Fridus bid voor ons.
Ja. Plaatje heb ik genomen van het vaandel.
Oh, jij hebt geregeld dat deze kaarsjes er zo zijn?
Klopt.
Oh, wauw, wat mooi. Zo, het kaarsje. Daar brandt hij. Vlak bij het beeld. Nou, ik heb geen jicht of reuma.
Nee, ik gelukkig ook niet.
Dus wat gaan we hem dan vragen?
We vragen hem voor een behouden zoektocht naar zijn reliquieën. Dat hij ons naar zijn reliquieën mag leiden.
Oh, dat is wel mooi, hè?
En ons bijstaat in onze zoektocht.
Ja, want hier in de kapel inderdaad, hebben we die vier reliefs.
Ja, die beelden het leven van Sint Weer een Fridus uit. Dus zijn prediking en genezingen. De legende van zijn overlijden.
Oh ja, met het bootje.
Met het bootje en de kerk van Westervoort erachter.
En een doodshoofd op het bootje. Op de kist in het bootje.
En aan deze kant bisschop Balderik. Die hem heilig verklaard heeft en met zijn gebeente mensen geneest.
Oh ja, hij heeft een bot in zijn hand.
Het bot waarnaar wij op zoek zijn.
Ja, we zoeken een schouderblad, toch? Dat lijkt me geen schouderblad.
Nee, nou wie weet.
Een bot.
Ja, een bot.
Eeuwen geleden voer een heilig lichaam tegen de stroom in naar de Betuwe. Nu is één stukje van hem opnieuw op drift geraakt. In Elst, een dorp dat zijn heilige al 13 eeuwen eert, ontbreekt een reliquie. Een brug naar het goddelijke. Verdwenen in oorlog, chaos en stilte. Wat resteert is een foto, een herinnering, een verhaal van een pastoor op de vlucht. Waar rust het? Wie raakt het aan? Ik ben Anne-Rut Groen. En samen met koster Bjorn van Snippenburg ga ik voor Omroep Gelderland op zoek naar het reliquie dat Elst nooit losliet. Dit is het verdwenen bordje van Sint Weer een Fridus. Maar wat gebeurt er met het lichaam van Weer een Fridus, dat tot de beeldenstorm rustig ligt in zijn eigen altaar in de grote kerk in Elst? Daarvoor duiken we eerst diep de geschiedenis in. Terug naar de roerige tijd van de reformatie en de 80-jarige oorlog. Gelovigen zijn ontevreden. Ze willen een kerk waar het meer om de Bijbel, het woord van God, gaat. De beeldenstorm barst los in 1566. Een religieuze strijd tussen protestanten, aanhangers van het nieuwe geloof, en katholieken die het bij het oude willen laten. In dezelfde tijd ontstaat ook een machtsstrijd tussen de gewesten, de voorlopers van onze huidige provincies, en de vorst van de Nederlanden, Philips II, de koning van Spanje. De gewesten willen meer zelfstandigheid, terwijl de koning juist steeds meer zelf voor het zeggen wil hebben. Onder leiding van Willem van Oranje strijden de gewesten tegen de Spaanse koning, de Nederlandse opstand, oftewel de 80-jarige oorlog. Het is een roerige tijd, waarin de Betuwe zeker rond 1588 frontgebied was. Er wordt geroofd, gevochten, geplunderd door zowel Spaanse troepen als die van Willem van Oranje.
Nou, mijn naam is Maarten Hageman. Ik ben historicus. En al sinds ik een kleine jongen was, helemaal weg van de 80-jarige oorlog. Want dat is een fascinerende tijd. Wat wij vroeger allemaal op school hebben geleerd over de 80-jarige oorlog. Ja, dat is een prachtig verhaal. Maar het gaat niet over Gelderland. Want in Gelderland zat het toch echt een beetje anders. En dat fascineert me en dat houdt me eigenlijk al 40 jaar bezig.
Ja, op school hebben we geleerd, tenminste ik heb op school nog geleerd, dat de 80-jarige oorlog een strijd was van de Nederlanders allemaal met elkaar tegen de Spanjaarden. Maar we komen er steeds meer achter dat de 80-jarige oorlog eigenlijk een burgeroorlog was tussen katholieke Nederlanders en protestantse Nederlanders. Tussen Nederlanders die bij de koning van Spanje wilden blijven en Nederlanders die Willem van Oranje steunden in zijn opstand tegen die koning van Spanje.
Je hoort René Arendsen. Hij maakte jarenlang programma's over de Gelderse geschiedenis voor Omroep Gelderland.
En de Nederlanden, Nederland, België, Luxemburg, ongeveer Noord-Frankrijk hoorden er ook bij, was een onderdeel van het Spaanse Koninkrijk. Philip II was de koning van Spanje, was hier ook de baas als hier in Gelderland, als de hertog van Gelre. Hij was de regerend hertog van Gelre. En daar waren allerlei mensen in de Nederlanden tegen een opstand gekomen onder leiding van Willem van Oranje.
Maar die Nederlandse gewesten komen allemaal zo'n beetje in opstand omdat ze meer vrijheid willen voor hun eigen rechten, hun eigen gewoonten. En daardoorheen komt opeens een nieuwe godsdienstige beweging. En die godsdienstige beweging die kennen wij nu als we terugkijken als een calvinistische beweging, een beetje een radicale beweging. Die radicaal brak met allerlei sacramentele aspecten van het katholicisme. En veel meer het woord centraal stelde. En minder werkte met mystiek of beelden of heilige verering, Mariaverering.
Willem van Oranje steunde de zaak van de Calvinisten. Philip II was katholiek. Die wilde dat iedereen in zijn rijk katholiek was. Dus ja, als je dan dacht van nou, ik wil wel graag protestant zijn, dan was dat niet mogelijk in de Nederlanden. En dat was een belangrijke voedingsbodem voor het ontstaan van die 80-jarige oorlog. Daarnaast waren er een heleboel Nederlanders die vonden dat de koning van Spanje te veel macht had en dat er allerlei vrijheden waren in de steden en in de regio's waar de katholieke koning van Spanje tegen was. Die probeerden de macht in de Nederlanden te centraliseren en dat ging ten koste van allerlei oude vrijheden die er in de Nederlanden in de loop van de eeuwen waren opgebouwd in de verschillende steden en in de verschillende regio's.
En oorlogsgebied vanaf 1568 deze streken. Dus een soort Balkan met allerlei wisselende partijen die tegenover elkaar komen te staan.
Gelderland was eigenlijk over het algemeen braaf katholiek. Totdat Willem van Oranje het hier in Gelderland ook voor het zeggen krijgt.
Wanneer krijgt Willem van Oranje het in Gelderland voor het zeggen?
Ja, het is eigenlijk zijn broer. Zijn broer wordt stadhouder in het hertogdom Gelre. Dat gebeurt in 1578. En Jan van Nassau, de Gelderse, dachten dat hij redelijk gematigd was. Zoals Willem van Oranje dat ook was, voor godsdienstvrijheid. Maar dat was Jan van Nassau niet. Jan van Nassau was een hele strikte Calvinist. En hij zorgde ervoor dat Gelderland, dat dus eigenlijk nog over het algemeen katholiek was, in dat protestantse kamp terechtkomt.
Tussen 1585 en 1591 ook Nijmegen, de stad Nijmegen, van partijen wisselt. En zich weer gehoorzaam aan de koning van Spanje opstelt. Nijmegen is, als je het plat slaat, weer katholiek. En Nijmegen is ook een beetje de baas over de Betuwe. Ja, dat valt eigenlijk onder Nijmegen.
Ja, de Betuwe is wel een hele lastige regio, omdat de Betuwe precies tussen de troepen van de Spanjaarden lag en de troepen van Willem van Oranje.
In Arnhem. Arnhem was intussen in heel stevig gereformeerde handen gekomen. De tegenstelling tussen Arnhem en Nijmegen lopen ontzettend op in de jaren 80.
De Betuwe wordt echt een frontgebied. Dat blijft het decennia lang tussen de protestantse opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje en later zijn zoon. En aan de andere kant de katholieke Spanjaarden die bijvoorbeeld nog heel erg lang in Nijmegen zitten.
Stel je woont in Elst in 1588. Hoe ziet je leven er dan uit?
Ja, het leven aan het einde van de 16e eeuw in een dorp, in een Betuws dorp als Elst. Dat moet je je voorstellen zoals je nu in Oost-Oekraïne woont. De ene keer komen de Russen voorbij, dan winnen de Oekraïners weer een beetje grondgebied. En zo gaat het over en weer en over en weer en over en weer, jarenlang. Zo is dat in Elst en in al die dorpen in de Betuwe. En ook langs de IJssel in de Achterhoek en op de Veluwe was dat ook zo. Gelderland was oorlogsgebied en in de Betuwe duurt het decennia lang.
Hoe dan ook, in 1588 breken er onlusten uit, ook in Elst. Daar wordt de kerk wordt geplunderd en de relieken van onze heiligen die worden, zo zeggen de bronnen, worden verbrand.
Ja, er waren dus soldaten die aan het plunderen waren en die bereikten ook de kerk. Op een of andere manier zijn ze binnengekomen en toen hebben ze alles wat los en vast zat eruit gesloopt. Alles is hier voor de kerk op een hoop gegooid en dat is in de fik gestoken. Ja, mensen die erbij stonden, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Alles wat je kent uit de kerk, wat jou dierbaar is, inclusief de resten van onze eigen heiligen, worden hier in de fik gestoken. En toen was het de dappere Theodor van Eimeren, ik wil hem niet vaak genoeg noemen, die heeft de moed gehad om uit die brandende brandstapel stukjes te halen, resten van Werenfridus. En zo dus nog iets van hem te bewaren. Theodor van Eimeren heeft die resten uiteindelijk naar Nijmegen gebracht. Daar was het veilig, bij de Jezuïeten in Nijmegen. En vandaar zijn ze uiteindelijk bij de Jezuïeten in Emmerich terechtgekomen.
In 1588 is die oorlog volop bezig in de Betuwe rondom Nijmegen. Dus ik kan me voorstellen dat het Spaanse garnizoen dat Nijmegen moet verdedigen, dat niet altijd evenveel middelen had om zichzelf in leven te houden. Dat ze op strooptocht gingen vanuit Nijmegen, bijvoorbeeld de Betuwe in of het Rijk van Nijmegen in het land van Maas en Waal in. Als die soldaten in leven moeten blijven, die hebben gewoon eten nodig, die hebben geld nodig om zichzelf in leven te houden. Ja, dan gaat het ook echt zonder aanzien des persoons. En dan kunnen het misschien wel katholieke soldaten geweest zijn. Maar ja, als ze dan toch een katholieke kerk zien die ze kunnen plunderen, dan doen ze dat ook. Zo ging dat in de oorlog en zo gaat het denk ik nog steeds.
En de Spaanse koning was een heel machtige, was een van de machtigste mannen ter wereld. En als het nodig was, maakte hij ook gebruik van huursoldaten. En dat waren, we weten ook, bijvoorbeeld Lutherse soldaten of Duitse soldaten of Baalse soldaten. En omdat nationaliteit, godsdienst en legereenheid, dat valt niet samen. Maar je kunt niet zo simpel zeggen dat Spaans hetzelfde is als katholiek. En je kunt ook niet zeggen dat iedere plunderactie in de richting van de kerk, dat het altijd een bewijs is van een protestantse actie. Het zit allemaal veel complexer. Het is heel fascinerend.
Hoe dat ontstaat, het is oorlog. Dus het kan ook zijn dat ze een dronken bui hebben gehad, die soldaten, en denken van, maakt het ook uit, we kunnen niet meer terug naar Nijmegen, we blijven maar in Elst overnachten en we maken er een dolle avond van. Het is oorlog, het zijn soldaten, het zijn jongens onder elkaar. En die soldaten zijn een jaar of 20, 21, 22, die weten niet wat ze doen.
Of je nou door de hond of door de kat werd gebeten, het was een hel.
Ik zou niet in de Betuwe willen wonen, aan het einde van de 16e eeuw. Het kan als een jaartje rustig geweest zijn, maar je weet nooit hoe lang die rust er blijft. En het is inderdaad echt zo dat de ene keer een protestants leger voorbij komt, de andere keer een katholiek leger. En dan maakt het ook niet zo heel veel uit door wie je geplunderd wordt. Hè? Of het nou door je eigen vrienden zijn of door de vijand. Plunderen is plunderen. En dat ging zonder aanzien des persoons in de 16e eeuw.
Eén stukje bot van de heilige Werenfridus wordt door Theodor van Eimeren gered uit de brandstapel voor de kerk en in veiligheid gebracht. Je hoort Aniek de Kruif, reliquie-expert van museum Het Catharijnenconvent.
Ja, en dan kom je natuurlijk in echt een fascinerend deel van onze geschiedenis als je kijkt naar die reformatie en dat heel veel spullen hals over kop werden gered en elders ondergebracht en weer verplaatst. Alles om maar te proberen dat te beschermen tegen toch een beetje de godsdienstwoede die er toen was. Dit stuk zou natuurlijk uit de brandstapels tevoorschijn nog zijn gekomen. En dan stappen allerlei redders naar voren. Mensen die de waarde zien van het erfgoed en van relieken en proberen dat te redden. Ja, en in de noordelijke Nederlanden is de opstand zo groot dat het daar niet langer kan blijven op dat moment. En dan worden grote reddingsoperaties, weliswaar in het geheim, maar met forse porties erfgoed, op touw gezet richting Emmerich, richting Keulen, richting Leuven. En dat zijn plekken waar heel veel Noord-Nederlands erfgoed en Noord-Nederlandse relieken zijn ondergebracht in de late 16e en de eerste helft van de 17e eeuw.
En Emmerich speelt dus ook een belangrijke rol. Waarom specifiek Emmerich?
Nou, specifiek kan je het soms niet helemaal maken. Maar wat je wel ziet is dat in die periode dat de Rooms-Katholieke Kerk het zwaar heeft en eigenlijk verboden wordt in de noordelijke Nederlanden, willen toch jonge mannen zich nog op laten leiden tot priester. Dat kan niet meer in noordelijke Nederlanden, want hier is het verboden. Maar de meest dichtbij gelegen priesteropleidingen bevinden zich op dat moment net over de grens in Emmerich, Keulen en Leuven. Dus dat zijn logische katholieke uitwijkplaatsen waar die kostbaarheden veilig ondergebracht kunnen worden.
De priesteropleiding in Emmerich, waar de kostbaarheden in veiligheid worden gebracht, is van de Jezuïeten, een katholieke religieuze orde.
Ja, want het zou naar de Jezuïeten in Emmerich zijn gebracht.
Ja, klopt.
En nou zag ik dat er Jezuïeten in Emmerich zitten nu. Dus die heb ik gemaild van, goh, we zijn op zoek hiernaar. Dat zou in de 17e eeuw bij jullie in bewaring zijn gegeven. Weten jullie daar meer van? En toen mailden ze terug, ja, maar wij zijn helemaal niet, wij zijn andere Jezuïeten dan toen. Want de Jezuïeten zijn ooit opgeheven geweest. En alles wat er van toen is, daar weten wij eigenlijk niks van. Dus je moet niet bij ons zijn, maar je moet bij het Stadsmuseum, het Stadsarchief en of de pastoor zijn. Nou, het Stadsarchief weet niks, heeft niks, weet niks. Het museum wist ook niks. Had ook niks, wist hier ook eigenlijk niks van. En die verwezen mij allemaal door naar de pastoor van de pastoor in Emmerich. Bernd de Baai heet hij. En daar zijn we welkom.
Mooi.
En hij zei meer te weten over Werenfriedus en Emmerich. Wat hij vooral vertelde, of niet wat hij vertelde waar ik... wat voor ons heel interessant is...
Ja.
Is dat er recent in de kelder van een pastorie een heleboel relikwieën zijn gevonden.
Oh.
Die vermoedelijk uit Nederland zouden kunnen komen.
Oké. Okay. Mooi als de puzzelstukjes zo bij elkaar komen. dat ze überhaupt weer een vrienden zal kennen.
Ja.
Dat,
Nou, het schijnt, want hij gaat ons mee. Hij heeft een heel programma voorbereid voor ons.
Oh.
Maar hij gaat ons eerst... We hebben met hem afgesproken in de pastorie van de Aldegundiskerk. Maar Bjorn, deze toren lijkt echt verdacht veel op die in Elst.
Hij is wel iets moderner afgewerkt. Die in Elst hebben ze dan weer in de oude stijl teruggebouwd.
Ja, dus bovenop een soort ja, een achthoekige bovenkant van de toren.
Ja.
Volgens mij staat de pastoor daar al op ons te wachten.
Kijk, hij ziet er wel uit als een pastoor.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeer zo, ja. En dat het klapt.
Ja.
Ja.
Dank u.
Sprechen Sie auch Holländisch?
Ja, een beetje. Ik spreek ja, dat is ja zo'n plat hier. Ne? Also dat is niet Niederländisch. Ne?
We gaan samen de pastorie in. En terwijl de pastoor ons van drinken voorziet, vertelt Bjorn over onze zoektocht. En handig om nu vast te weten, er zijn in de binnenstad van Emmerich twee kerken. De Aldegundis en de Martini.
Dat Theodor van Eimeren... We weten dus zijn naam. Die heeft, nou ja, alles is voor de kerk in brand gestoken. En hij heeft toen daar gered wat er te redden viel. Waaronder relikwieën. En die zijn toen naar Nijmegen gebracht. En via Nijmegen naar hier is het verhaal. Ja.
Want dat hebben de Jezuïeten gemaakt.
Ja.
Ja.
In 19e eeuw, door is dat geschreven worden dat die relikwie hier in Emmerich was. En dat de Jezuïeten... die hadden. En dan moest die Reliquie aber hier naar Aldegundis gekommen zijn. Also die Jesuiten zijn opgelöst worden, den Orde is opgelöst worden in 1776.
Oké, okay, dus de Jesuiten die waren in Emmerich tot 1776.
Ja, en die zijn nog een beetje langer gebleven, weil die hier een school hadden. Dan is dat even aan de Kreuzherrenbrüers overgegangen, die school. En de Jesuiten. Die gab es nicht mehr. Das Orde wurde abgelöst in 1776.
Okay, dus tot die Zeit waren die Jesuiten hier in Emmerich, hadden hier auch eine school. Und toen stopte de Jesuiten en daarnaast ist de school wel gebleven en zijn alle spullen van de Jesuiten naar de Kruisbroeders overgegaan.
Und dann ist 1809 ist die school abgelöst worden und die Kreuzbroeders sind auch abgelöst worden in in der Säkularisation der Napoleon. Ja, da war es dann mit der Klosters hier an End. Ja, und die ein Beie von der Kerk, von den Jesuiten und von den Großbrüdern ist noch Martini gekommen. Also ein paar Leuchter, so ein paar ein Kelk. Ja. Und das war es aber auch, mehr nicht.
Okay. Tot 1809 hebben de Kruisbroeders de school van de Jezuïeten voortgezet. En toen heeft Napoleon gezegd, het is klaar met kloosters. En toen is ook die school gestopt.
Ja, genau.
En toen zijn de spullen, een deel van de spullen van de Kruisbroeders naar de Martinikerk gegaan.
Maar die reliek van een heilige Werenfried, die moet nog hierheen gekomen zijn.
Oh, de reliek van Werenfried is naar de Aldegundiskerk.
Naar de Aldegundiskerk. Dat is dan wel hierheen gekomen. Dat heb ik zo gelezen, ook in dat boek uit het 19e eeuw. Meer heb ik er niet vinden kunnen.
En die reliquie, nog niet deze misschien, maar de reliquie van Werenfried, die wordt daar genoemd?
Die, also het is beleid dat die in het 19e eeuw hier in Aldegundis gewest is. En die moet ondergegoren zijn met de brand op de Aldegundiskerk. En die was aan de 17 oktober 1944.
Ja.
Maar Emmerich is dus zwaar gebombardeerd in oktober 1944.
Restloos bombardeerd. Was alles kapot. Was alles kapot. De ganze stad was kapot. En de kerk was ook kapot. Is alles afgebrand. Het heeft 3 dagen gebrand. Het was alles weg.
Oh.
Heftig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En daar is dan de reliquie ook verloren.
Ik denk dat wel. Ja. Also, ik denk niet dat die veel verbracht hebben. Also die Hauptkirchenschätze, die waren ze verbracht naar de boeren, out van de stad. Maar het meeste is hier gebleven.
Oké, okay, dus ze hebben wel wat in veiligheid gebracht, maar lang niet alles.
Lang niet alles.
Oké. Okay.
Ja. En ik heb sonst niks gevonden van deze Werenfried-reliquien. Ik heb sonst niks gevonden.
Er was hier dus nog een reliquie van Sint Werenfriedus. Maar dat is door het geallieerde bombardement op Emmerich in oktober 1944 verloren gegaan. Maar dat is niet het einde van Werenfriedus in Emmerich. De pastoor neemt ons mee naar de Aldegundiskerk, waar de reliquie tot 1944 bewaard werd en waar Werenfriedus nog steeds te zien is.
Jetzt kijken we even naar dat beeld. En zwar dat beeld wat je ook kent van die legende van een heilige Werenfried.
Er is hier dus een schilderij wat onderdeel was van een middeleeuws altaarstuk, waarop het heilige, waarop het belangrijkste, meest bekende verhaal van Werenfriedus is afgebeeld. Nou Bjorn, wat zie je?
We zien in ieder geval een bootje met daarop de doodskist.
Ja.
Met 2 mensen daarop. En dan op de achtergrond in dat mooie middeleeuwse, niet zo goede perspectief. Een ommuurde stad met heel veel torens en een grote stadspoort. En dat zou Elst moeten zijn.
Ja, ze hebben in ieder geval een groot stedelijk idee bij Elst.
Ja, op een rots en bergen op de achtergrond. Ik geloof niet dat de schilder ooit in Elst is geweest.
En dat was in een kunsthandel. En dat is 1992 is dat hier voor Emmerich gekocht worden. Weil die mensen wussten, Werenfriedus, de reliquie, was ze hier. En dat nog maar herinnerd wordt. Deswegen is dat beeld hier voor de kerk aangekocht.
Ja, en dit schilderij is dus in de jaren 90 gekocht door de parochie in Emmerich om op deze manier de nagedachtenis aan het feit dat de reliquie van de heilige Werenfriedus hier dus nou ja, 150 jaar of ruim 100 jaar in bewaring is geweest, levend te houden. Maar ja, in de oorlog is het dus zeer waarschijnlijk verloren gegaan toen de kerk verwoest is tijdens de grote brand door het geallieerde bombardement in oktober 44. En daarvoor staat een heel mooi bosje bloemen en er brandt een kaars.
Ja, heel mooi.
Ja, nou wat mooi dat hij er toch nog is.
Ja. Ja.
Dat is wel heel bijzonder.
Dan rest ons nog één ding in Emmerich. Het zoeken in de pas gevonden reliquieën. Zou Werenfriedus daartussen zitten? De reliquieën liggen in het archief. en Pastoor de Baai wandelt met ons door Emmerich richting het archief.
We zijn nu in het archief van de kerk. En u vertelde dat u een heleboel relikwieën gevonden heeft in blikjes, in doosjes, in de kelder van de pastorie. En die liggen nu dus hier. En wij zijn natuurlijk stiekem toch nieuwsgierig. Zou daar een stukje weer een Vredes tussen kunnen zitten?
We kunnen jetzt einmal een blik op die relikwieën werfen die we jetzt nog hier opbewaard hebben.
Het zit in een rood doosje in zakjes. En het is een wit linnen zakje en er zitten stukjes bot in. Dat is bot van heiligen.
Zo is het, ja. We hebben jetzt also hier nog. Sind hier alle aufgenommen worden und das ist hier noch was verpackt ist, wenn ich das richtig sehen kann.
Das ist ein Art Vloeipapier. Maar op deze zakjes staat een nummer. Maar weten jullie nou ook van welke heiligen deze botten zijn?
Das können wir jetzt leider nicht mehr sagen, weil die Heiligen und die einzelnen Zedulae, die also die Namen Heiligen beinhalten, die sind nicht mehr in der Sortierung beieinander.
Het is volgens de pastoor dus niet bekend van welke heiligen deze relikwieën zijn.
Das kriegen wir nicht mehr hin.
Ja, maar het zou dus zomaar kunnen dat hier een stukje weer een Vredes tussen zit.
Ausgeschlossen is het niet.
Maar erachter komen kunnen we ook niet.
Wir können es weiter nicht erforschen. Das ist jetzt leider offen. Das ist jetzt die älteste Reliquie, die wir haben, aus Glas. Und diese wurden im 8. und 9. Jahrhundert durch die Franken benutzt, um Reliquien tatsächlich auch aufzubewahren.
Het is een glazen, ja, een beetje een reageerbuisachtig, een soort formaat reageerbuis in de vorm van een vaas. Hoe zou jij het omschrijven, Bjorn?
Ja, daar lijkt het wel op. Een beetje een verdikking in het midden. Een spitse punt aan de onderkant.
En als je aan de bovenkant inkijkt, dan zie je daar wel iets. Het is gevuld met iets donkers. Met je zwart / rode wijnkleurig bijna. Die opgedroogd zie je iets te lang in het glas op laten zitten voordat je ging afwassen. En dan zitten er, als je er zo inkijkt, lijkt er iets wits in te zitten. Hè? Witte korreltjes. Kiezeltjes bijna.
Ja, inderdaad. Ik had verwacht dat er een kurkje in zat, maar dat is niet.
En het is van wit glas?
Ja, blank glas.
Maar dat stamt dan dus uit de tijd van Weer en Vredes?
Ja, genau. Dat is zo.
Wauw.
Heel oud.
Dus dit is 1300 jaar oud?
Ja.
Bijzonder, dit kunnen wij zo vasthouden. En het is nog helemaal gaaf.
Also das ist jetzt das älteste Stück, was wir hier haben. Eben ja. Aus der Zeit der Christianisierung hier des Niederrheins.
Ja.
Wow.
Ja, zoveel verschillende ondeterminierbare botfragmenten. Wie weet iets van Weer en Vredes. Maar ja.
Das ist offen.
Je weet het niet.
Wir wissen es nicht. Nee.
Dan nemen we alles mee. Dan hebben we voor de zekerheid.
Ja, het kan ook zijn dat Weer en Vredes daar niet onder is. Nee. We wisten het halt niet.
Nou ja, hier is hij dus niet.
Nee, of in ieder geval niet met zekerheid. Hij zou nog tussen die verzameling kunnen zitten.
Ja.
In theorie.
Maar ja.
Dat. Daar kan alles tussen zitten.
En om daar nou een stukje van naar Elst te halen uit het idee. Nee. Dat is een beetje kippensoep waar ooit een kip overheen gevlogen is. bijna.
Ja.
Een beetje oneerbiedige vergelijking misschien. Maar. En waarvan ze dus zeker denken te weten dat hij hier was. Dat is dus tijdens het bombardement in oktober 1944 en de brand daarna verwoest.
Er lijken dus twee relikwieën te zijn geweest. Naast die in Elst, ook een in Emmerich. Is onze relikwie dan überhaupt wel in Emmerich geweest? En zo ja, hoe en wanneer is hij teruggekomen? Daarover heeft relikwie-expert Aniek de Kruijf meer informatie. Zij heeft namelijk ontdekt waar en wanneer de zilveren reliekhouder, waarin het stukje schouderblad van Weer en Vredes zit, is gemaakt.
Dan zal het begin 18e eeuw zijn. Dus alleen de vormgeving laat al zien dat we met een stuk uit de beginperiode van die 18e eeuw te maken hebben. En dat wordt bevestigd door twee hele kleine merktekentjes die je ook op deze foto nog net kunt herkennen. Die staan aan weerszijden van het glaasje. Het is twee keer hetzelfde merkje en die merkjes zijn heel belangrijk bij zilveren voorwerpen, omdat ze heel veel informatie kunnen bevatten over wanneer iets gemaakt is, wie iets gemaakt heeft en waar iets gemaakt is. Nu hebben we hier helaas niet al die merkjes waar al die informatie in zit.
Maar je weet wel...
Ja. Ja.
Waar of door wie?
Ja, nou we weten door wie.
Ja.
En dan dus ook waar. Dus dat scheelt. Als je heel goed gaat kijken naar deze merkjes, dan zie je een soort wapenschildje. En daar staat een wolfje in dat achterom kijkt. En dat is het meesterteken van zilversmid Bernd Wolf. En die was werkzaam tussen 1709 en in ieder geval 1733 in Nijmegen. En als we het dan over Elst hebben, dan is dat natuurlijk wel een hele logische stap. Dat zij een Nijmeegse zilversmid gevraagd hebben om rond 1710, want zo is dit denk ik te dateren, dit prachtige zilveren stuk te maken om het reliek van Werenfriedus te gaan huisvesten.
Oké. 1710, Nijmegen. Dus dan is of dat bot dan teruggekeerd uit Emmerich, of iemand heeft het al die tijd op zolder bewaard en durfde het toen weer mee naar buiten.
Ja, zeker. Want als het uit de brandstapels tevoorschijn is gehaald, dan zal het ongetwijfeld als een beschermenswaardig stuk gezien zijn geweest. Ja, en dan is het heel logisch dat het met de rest van de kostbaarheden mee de schuilplaats in is gegaan.
Ja, maar jij denkt dit is in Emmerich geweest?
Ik denk dat dat het meest logisch is als je kijkt naar andere geschiedenissen die relieken hebben doorgemaakt. Ik ken geen geschreven bronnen waaruit blijkt dat iets echt heel lang in een privéwoning ondergebracht is geweest. Of inderdaad bij iemand op zolder is bewaard. Het werd toch vaak op een plek samengebracht die heel sterk samenhing met de Rooms-Katholieke Kerk. Dat was ook natuurlijk de context waarin die relieken hoorden te fungeren. Dus ik denk dat men daar zoveel mogelijk naar gezocht heeft.
Maar 1710, is dat nog een jaar waarin dit soort er veel nieuwe reliekhouders zijn gemaakt? Of is het...
Nee, er werden door alle eeuwen heen reliekhouders gemaakt. En ik heb ook niet per se iets kunnen vinden waardoor er weer een Werenfriedusverering rond 1710 een enorme vlucht nam. Dus dat verklaart het allemaal niet per se. Wat soms wel zo is, is dat het gewoon heel praktisch is. Er was bijvoorbeeld iemand die op dat moment een schenking aan de kerk gaf. En die zei, goh, het is heel belangrijk dat dat wordt besteed aan Werenfriedus. En dan kon men op dat moment zeggen, oh, we hebben geld. Dan kunnen we dat eervol maken. Of als het niet om een geldelijke schenking ging, kan het ook zijn dat er een schenking van een bepaalde hoeveelheid zilver kwam. Bijvoorbeeld in sieraden. En dat dat zilver gebruikt werd om dan vervolgens een houder voor Werenfriedus te maken. Dat is heel praktisch, maar zo ging het ook vaak gewoon. Ja.
Maar het is eigenlijk alleen dat bordje met dat, even heel cru, het is alleen het bordje met het papiertje en het touwtje eromheen. Dat is dus waarschijnlijk op en neer geweest naar Emmerich. En toen hebben ze later dit mooie zilveren ding eromheen gemaakt.
Ja, absoluut. Toen het weer terug was gekomen.
Ja.
En voor die tijd zal dat bordje ongetwijfeld of in een stukje textiel of in een papiertje ingewikkeld worden bewaard. En heeft men er later voor gekozen om daar een meer eervolle houder aan te geven.
Heel bijzonder om te weten dat de reliekhouder die we zoeken rond 1710 in Nijmegen is gemaakt door zilversmid Bernd de Wolf. Maar helaas brengt het ons niet dichter bij het verdwenen bordje van Sint Werenfriedus. Want ook het zoeken in Emmerich heeft niks opgeleverd. Maar er is nog één laatste spoor. Het spoor van het bot dat in 925 door bisschop Balderik meegenomen zou zijn naar Utrecht. En dus gaan we daar zoeken. En of we daar iets vinden, hoor je in de volgende aflevering. Het verdwenen bordje van Sint Werenfriedus is een podcast van Omroep Gelderland. Gemaakt door mij, Anne Rutgroen. Ik deed de regie, samenstelling en montage. En samen met Bjorn van Snippenburg de redactie. Eindmontage Gedo van der Zee. Eindredactie Arjan Snijders.